Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek, de podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer.
Vandaag zitten wij, Lilian, Kilian en ik, Jesse, aan tafel met Arjen. Arjen, stel je even voor de luisteraar, wie ben je en wat doe je?
Ja, mijn naam is Arjen Derks. Ik ben 30 jaar oud. Het went nog niet om te zeggen dat ik 30 ben, moet ik eerlijk zeggen. Ik mag wethouder zijn in de mooie gemeente Midden-Drenthe. En zoals de naam al doet vermoeden, is dat echt in het centrum van de provincie Drenthe. En in mijn portefeuille heb ik bijvoorbeeld jeugd en jeugdzorg. Dat ook een mooie driehoek maakt met bijvoorbeeld sport, met bijvoorbeeld onderwijs. Daarnaast heb ik nog wel portefeuilles zoals duurzaamheid of de omgevingsvisie. En eigenlijk proberen we die op welke manier dan ook te combineren. Maar goed, dan word ik wel heel lang van stof.
Ik las een krantenartikel van jou. Die kreeg ik doorgestuurd van Kilian. Daarin ben je het gesprek aangegaan met jongeren over hoe zij nu in de coronacrisis zitten. Vertel eens, hoe erg is die situatie onder jongeren? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, wat we eigenlijk hoorden in die gesprekken met jongeren is dat dat wel heel erg verschilt. Omdat, nou wil ik zijn, ook het onderwijssysteem, maar ook de vrije tijdsector is wel ingericht op een bepaald type jongeren, het gemiddelde. Dus je ziet nu heel veel jongeren die er echt last van hebben in die huidige coronacrisis en alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Maar we zien ook wel een groep jongeren die eigenlijk floreert. En waar de een misschien minder concentratie heeft op school. En nu meer concentratie omdat het over thuiswerken in sommige gevallen gaat. Overigens is dat natuurlijk al een situatie van een maand geleden. Maar zie je dus ook dat steeds verschilt. Ja.
En je hebt het over het onderwijs. Dat las ik inderdaad ook in het artikel. Dat je met jongeren in gesprek bent geweest over hun ervaringen met het online lessen en de online colleges. Daar hebben wij het bij de vorige aflevering met Bas Walmans ook over gehad. Wat onze ervaringen daarvan zijn. Maar wat viel je dan met het oog op die colleges online? Wat viel je daar het meest op?
Ja, eigenlijk dat het nog niet eens altijd over de lesstof zelf gaat. Hè. Naarmate de leeftijden omhoog gaan, zie je dat de behoefte vooral in de ontmoeting zit. En niet eens zozeer in, krijg ik de lesstof digitaal of fysiek. Maar ik denk dat ik daarvoor ook niet voor de hele groep studenten praat. Maar je ziet gewoon dat er gewoon een hele grote behoefte aan ontmoeting is tussen mensen. En die zie je eigenlijk op elk vlak, of dat nou onderwijs is, of sportverenigingen, of de cultuursector. En ontmoeting is toch wel een dingetje waar jongeren vooral heel erg op zitten te wachten. En met ontmoeting valt natuurlijk ook een soort persoonlijke interactie met de docent bijvoorbeeld samen.
Je bent dus, dat is een aanname die ik nu doe, maar je bent dus best wel veel bezig met de gezondheid van de jeugd ook. Omdat je ook sport in je portefeuille hebt, een stukje onderwijs. Heb je zicht op wat de trends zijn ten aanzien van de gezondheid van de jeugd op dit moment? Zowel met corona als zonder corona?
Ja, bedoel je dan de grote opgave waar we als maatschappij, als samenleving voor staan? Of?
Ja.
Ja, nee, zonder meer. Ik bedoel, kijk, we kunnen heel diep de inhoud over de thema's hebben. Maar wat ik eigenlijk zie is dat we vooral in Drenthe een grotere opgave hebben dan in de rest van het land. Omdat we gemiddeld gezien grotere gezondheidsrisico's hebben, grotere gezondheidsachterstanden hebben. En dat valt ook samen met bijvoorbeeld een wat minder hoge sociaal-economische status. Dat valt ook samen met een minder hoge talvaardigheid bijvoorbeeld. En dan zie je toch dat we een grotere opgave hebben dan in de rest van Nederland. En dat op zichzelf valt ook weer samen met hoe zien we überhaupt gezondheid. Om een voorbeeld te geven, in Groningen heb je een heel mooi interview gehad met foto's. Ouderen met een wat lagere sociaal-economische status kregen een foto te zien met mensen die aan het bier drinken waren, aan het roken waren en samen lachend aan een terrastafeltje zaten. En als je die mensen vraagt van, zijn die mensen aan tafel gezond? Dan zeggen ze allemaal ja. Nou, waarom? Omdat ze het gezellig hebben. Ze hebben die ontmoeting. Dus daar gaat het helemaal niet over drinken, het gaat ook helemaal niet over roken, nee, het gaat over die ontmoeting. En dan zie je toch ook dat de definitie van gezondheid, hoe zien we met z'n allen gezondheid, op zichzelf al een opgave is. En dat we dus moeten oppassen om te denken voor onze inwoners, we moeten bezig met gezondheid, maar dat je dus heel gericht inderdaad op die thema's moet gaan inzoomen. Nou, die thema's zijn natuurlijk vooral roken, alcoholgebruik, Wat niet altijd in de cijfers naar voren komt, maar waarvan ik stellig van overtuigd ben dat het echt een groot probleem is, harddrugs. Maar ja, laten we ook vergeten dat motorische vaardigheden en obesitas daarnaast ook gewoon een gigantische opgave zijn.
Want je wilt uiteindelijk wel toe nadat je het roken en het alcoholgebruik en dat soort dingen is dus wel een probleem, dat wil je aanpakken als gemeente zijnde. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat duidelijk bij de bevolking?
Ja, zodra je inderdaad duidelijk hebt dat die verschillende interpretaties van gezondheid er zijn, dan moet je dus echt op thema's gaan inzoomen en dus heel gericht gaan hebben over, oké, dit is het thema, hè, bijvoorbeeld roken. En wat betekent dat dan voor onze inwoners? Wat betekent dat nou voor jou als persoon? En wat zijn de consequenties daarvan? Dus je moet het veel tastbaarder maken. Hè? Dat is wat ik eigenlijk wil aangeven. Maak het tastbaar. Ga het niet hebben over abstracte paraplu-begrippen als, ja, we moeten de gezondheid verbeteren. Want dan komen we er niet. Wat ik dus wil aangeven is, als we het gesprek met zo'n inwoner voeren, maak het ook gelijk concreet. Heb het over roken, heb het over ontmoeting, wat bijvoorbeeld voor eenzaamheid en mentale gezondheid ontzettend belangrijk is. Ga het hebben over alcoholgebruik, of over harddrugs, of over bewegen. Maar maak hem concreet in plaats van dat we het open voor interpretatie houden. En dat we uiteindelijk eigenlijk langs elkaar heen spreken, omdat jij misschien wel iets heel anders vindt van gezondheid dan ik.
Ja. We hebben het binnen de master ook wel eens over in de modder staan. Dat je echt met je voeten in de modder staat. Als ik jou zo hoor praten, dan komt dat wel overeen, denk ik. Dat je echt er wil zijn, naar mensen wil luisteren, het gesprek wil aangaan. En op zo'n manier ook echt voelen en zien wat er nou echt gebeurt op straat. In plaats van dat je inderdaad dat overkoepelen en dat je erboven staat en praat over de mensen op straat.
Ja, ik ben er wel van overtuigd dat als je bijvoorbeeld beleid maakt of als je projecten initieert, dat niet gaat werken op het moment dat je over hoofden heen regeert. Met een paternalistische insteek van oké, wij weten hoe het moet en wat werkt voor jou. Maar als je echt stappen wil maken, als je echt mensen wil helpen, dan moet je gewoon in gesprek met die mensen. Want dan weet je ook wat wel en niet werkt. Dan weet je ook op welke manier een interventie goed aansluit bij behoeften van je mensen. Dan weet je ook hoe een vrije tijdsbesteding eruit ziet. En als je beleid maar goed genoeg samen maakt met je inwoners, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook de juiste initiatieven boven water weet te krijgen. Om een mooi voorbeeld te geven, ons nieuwe jeugdbeleid, dat deze maand is vastgesteld, hebben we gewoon met heel veel health professionals, met jeugdprofessionals, met vrijwilligerswerkers, vanuit sport of cultuur, jongerenwerkers, maar ook met pakken mee 300-400 kinderen samengemaakt. Echt vraag van, goh, wat werkt nou voor jou? En dan hebben we het dus niet over percentages van kinderen die in de jeugdzorg zitten, maar dan hebben we het over, ik zit lekker in mijn vel, doelstellingen. En dat zijn 9 doelstellingen die samen met kinderen zijn vormgegeven van, goh, op welke manier zit jij als kind lekker in je vel? En op die manier proberen we het beleid veel verder vorm te geven naar de behoeften van zo'n kind, in plaats van dat we dat vanuit een bureautje op het gemeentehuis bedenken voor onze meest jeugdige inwoners.
Dus wel, dat, je ziet dus eigenlijk in de praktijk al dat dan al veel meer draagvlak creëert als je dat op deze manier aanpakt. Ik lees dat bijvoorbeeld ook in de theorie. Artikel over complexiteit bijvoorbeeld. Als je op het moment dat je samen in een ecosysteem, zo noemen wij dat dan, maar in een groep, of je gaat samen met de mensen waar het om draait, ga je naar dat gesprek aan en je vraagt wat de behoeften zijn. En je gaat er ook echt mee aan de slag, zeg maar. Dan zie je ook dat die, in ieder geval de loyaliteit noemen ze dat dan in het artikel bijvoorbeeld, in die verandering ook echt omhoog gaat. En dat die betrokkenheid met dat vraagstuk ook omhoog gaat, zeg maar. En volgens mij merk je dat ook wel in de praktijk.
Ja, en waarvan de grootste meerwaarde en misschien wel de multiplier van die manier van beleid vormgeven is, dat draagvlak misschien wat instrumenteel is. Hè, want dan is zich eigenlijk, ja, is er genoeg draagvlak om dit beleid te voeren? Maar wat misschien wel de extra meerwaarde is, is dat mensen daardoor gemotiveerd, geenthousiasmeerd raken om zelf aan de slag te gaan. Om zelf te initiëren, om een sportvereniging zo vorm te geven dat ze niet alleen een patatje, een gakbal of een raanjaartje aanbieden, maar te denken, oké, dat hebben we, houden we, maar kunnen we daarnaast wat met fruit doen bijvoorbeeld. Hè? Want het zit, nou ja, gezondheidswinsten zitten hem ook echt in die kleine dingen die een vereniging kan doen bijvoorbeeld. Ja.
Ik denk dat het heel goed is hoe jullie in de Midden-Drenthe bezig zijn met gezondheid. Als ik dat zo hoor, dat sluit het helemaal aan bij de gedachte ook van de master, zeg maar. En eigenlijk het ideaalbeeld van hoe je beleid maakt, bijvoorbeeld zoals jullie dat doen bij Midden-Drenthe.
Ja, echt in co-creatie.
Echt in co-creatie, ja. Inderdaad. Ja.
En het is ook wel mooi om dan weer te horen dat het inderdaad echt werkt. Want voor ons is het nieuw. Dat stukje co-creatie, tenminste ik, ja, ik van als verpleegkundige, ik co-creatie, ja, natuurlijk wel shared decision making, maar echt co-creatie, ja, om dan toch nu weer even bevestigd te krijgen vanuit jou ook, want dat werkt gewoon veel beter. Dat, ja, het zorgt alleen maar weer voor extra motivatie om inderdaad mensen te spreken om voor wie je, ja, over wie je praat, maar eigenlijk dus met wie je praat.
Laat ook helder is, betekent ook dat je niet altijd krijgt wat je zou willen. Want het kan best zijn dat zo'n interventie net even anders gaat dan wat je voor ogen hebt qua gezondheidsmeerwaarde. En tegelijkertijd, ja, is het in goed vertrouwen loslaten, zorgt er ook voor dat je veel meer initiatieven krijgt. Ja, en daardoor blijft onder de streep natuurlijk de meerwaarde veel groter dan als je het zelf met 10% van die initiatieven zou moeten doen als je het volledig inricht naar je eigen wens. Dus ja, kan ik me heel mooi vinden.
Is het iets wat de gemeente al langer doet? Of heb je daar zicht op? Of is dit iets wat echt in de laatste jaren meer naar voren komt, die co-creatie?
Ja, we hebben in Midden-Drenthe in ieder geval echt zwaar op ingezet de afgelopen 3 jaar om daar echt veel meer mee te doen. De omgevingsvisie is bijvoorbeeld echt wel input voor opgehaald bij 600-700 mensen. De duurzaamheidsvisie hebben we vastgesteld. Hebben we ook na 700 mensen gesproken te hebben, bijvoorbeeld interviews in de supermarkt, noem maar op, hebben we daar ook vastgesteld. En wat wel grappig is, ook op die bijeenkomsten krijgen we dus niet alleen heel gechasseerd door de duurzaamheidsontkenners, de duurzaamheidsgekkies daar gesproken, maar echt van beide partijen veel mensen gehoord. En de dialoog is daar ook echt ontstaan, waardoor je eigenlijk veel mooiere interventies voor duurzaamheid krijgt, die ook echt daadwerkelijk gaan werken, waarin we eigenlijk zeggen, tempo hoeft niet op het allerhoogst, maar we moeten zorgen dat we iedereen daarin een positie geven en dat de opbrengsten in de eigen regio blijven. Maar bijvoorbeeld de jeugdnota waar ik het net over had, we pakken een beetje 300 kinderen gesproken. We hebben een sportakkoord met 55 verenigingen op dit moment. Ja, we zijn er wel zwaar op aan het inzetten dat we zoveel mogelijk inwoners echt een plek geven in nieuw beleid en in nieuwe projecten. En dat we ook ruimte voor initiatieven creëren. En dit is wel een tendens die je bij heel veel gemeenten inmiddels ziet. En ik denk dat dat een groot goed is.
En hoe is dat bij jullie zo ontstaan? Dat je echt het belang daarvan in ging zien?
Ja, eigenlijk is dat best wel natuurlijk gegaan. Je zag gaandeweg de raadsperiode 3 tot 7 jaar geleden al steeds vaker dat het idee er was en dat we dat meer moesten gaan doen. En af en toe gebeurde het ook wel. Maar eigenlijk is het gewoon een heel belangrijk onderdeel geweest van het coalitieakkoord van 3 jaar geleden. En we hebben gezegd van ja, als een nieuw beleid moet komen, gaan we dat echt gewoon met mensen maken. Want dan weten we waar de meerwaarde ligt. Ja, dus een coalitieakkoord. En volgend jaar is er weer een gemeenteraadsverkiezing. Ja, voor alle nieuwe colleges is dat wel het moment om dit soort afspraken te maken.
En ik vind het wel mooi dat het is echt een soort van bottom-up methode. Waarbij je echt met de, wij noemen dat dan binnen de master de eindgebruiker, maar echt degene voor wie je het beleid eigenlijk maakt. Daar ga je mee in gesprek en vanuit daar ga je kijken, wat gaan we nu doen? Maar ik neem aan dat jullie als gemeente zijnde ook werken met andere partijen. Want we hebben het net over co-creatie. Ik neem niet aan dat het alleen gebeurt met de bewoners van de gemeente, maar dat je de interventies en die je implementeert ook ontwikkelt samen met andere partijen. Hoe is de ervaring die moeite met deze methodiek? Ik kan me op een of andere manier voorstellen dat het makkelijker is om vanaf wat je net zei, van achter een bureau te zeggen van oké, dit gaan we doen en dit gaan we implementeren. Jullie als gemeente doen dat anders. Maar hebben de partijen met wie jullie samenwerken daar moeite mee?
Nou, eigenlijk zien we daar ook wel een geloof in deze systematiek en ook wel een verregaande commitment. En je ziet het ook dat ze dat nu en misschien daarvoor ook wel eens in andere gemeenten doen of bij de provincie of elders. Maar bijvoorbeeld de GGD, ja, die werkt daar uitstekend in mee. CMO Stam is zo'n partner die heel veel ook doet met inwoners, ook echt in dat gesprek. Maar goed, om eerlijk te zijn, ja, de stakeholders die wij als samenwerkingspartner hebben in de gemeente, dat zijn vaak ook de partners die direct betaald worden door de gemeente. Dus daar zit ook een soort opdrachtnemer-opdrachtgever relatie bij. Ja, dat is natuurlijk wel, en laat ik eerlijk zijn, ook een soort stok achter de deur om het, ik wou het woord afdwingen niet noemen, maar ik kom zo snel niet op een ander woord. Ja.
Stimuleren.
Dankjewel, Kirjan.
Hoe zie je de toekomst voor je als je kijkt naar deze co-creatie? Is dit iets wat nog veel groter moet gaan groeien en op veel meer vlakken? Of ja, hoe zie je het voor je?
Ja, ik denk dat daar een soort natuurlijke, organische groei in zal komen. Hè? Dat je het steeds meer gaat doen. En tegelijkertijd ben ik er ook achter gekomen dat je niet overal iedereen over kunt horen, kunt spreken. Dus ik denk dat het eerst groter zal worden en dat je daarna ook moet gaan afkaderen. Waar ga je het wel over hebben, waar ga je het niet over hebben en waar ligt een ieders rol? En ook als gemeente ben ik er ook wel achter gekomen. Ja, je kunt 700, 800 mensen spreken, maar die zullen het nooit allemaal eens gaan worden. En je kunt wel een dialoog aangaan. Je kunt dus ook voor de grootste groep mensen een soort consensus gaan zoeken. En tegelijkertijd ja, moet je af en toe ook gewoon knopen doorhakken. Dus ik denk dat het groter wordt, maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat co-creatie 100% bijvoorbeeld zal worden vervangen door co-decision.
Ja, je moet het ook meer zien denk ik als een aanvulling op de plekken waar het kan, zeg maar. Inderdaad geen vervanging, maar echt een aanvulling op wat er nu al gedaan wordt.
Ja, en tegelijkertijd kun je dus wel van tevoren afkaderen. Goh, hè, waar bieden we de ruimte om gewoon helemaal los te gaan? Bijvoorbeeld met het sportakkoord. Ja, we hebben gewoon vier mooie thema's. Bijvoorbeeld van jongs af aan vader ging bewegen. Bijvoorbeeld iedereen heeft toegang tot gezond eten en drinken. Ja, daar hoeven we als gemeente dan verder niet zoveel meer van te vinden. Kijk, als een vereniging daarin los wil gaan, ja, be my guest. Graag zelfs. En als je geld nodig hebt, klop vooral aan. We betalen mee. Daar hoeven we niet zoveel van te vinden. Dus daar zit wel een soort zoektocht naar mogelijkheden.
Ja, wat vraagt zo'n verandering? De laatste 3 jaar gebeurt dat co-creatie steeds meer, zeg je ook. Van, wat vraagt dat ook dan van de rol van, nou, van bijvoorbeeld zoals jij of iemand anders binnen de gemeente? Wat vraagt dat?
Ja, schakelen in rollen, denk ik. Dus af en toe ook echt de knoop willen doorhakken. Af en toe ben je ook, in plaats van de knoop doorhakken, ben je de ambassadeur. Omdat je echt als partner optreedt. En soms een stukje leidelijkheid, hè, volgzaamheid, het loslaten. En als het dan even niet gaat zoals je wil, ja, dan moet je dat ook gewoon accepteren. Want je bent eigenlijk op zoek naar die diepere meerwaarde die je partners creëren. En als die intrinsiek wordt aangevlogen vanuit een sportvereniging, ja, dan heeft dat vele malen meer effect. Dan als ik als wethouder zou zeggen, joh, dat en dat sportpark moet morgen rookvrij zijn. Ja, dat werkt gewoon niet op die manier.
Het vraagt ook wel een mate van flexibiliteit aan eigenlijk. Je moet echt wel om kunnen gaan dus met die veranderende omgeving en daarop ook kunnen inspelen.
Ja, absoluut. Ja.
En als je kijkt naar de reacties van de burgers, heb je enig idee hoe ze het vinden dat ze meer worden betrokken? Of?
Ik veronderstel, hè, nogmaals, een veronderstelling. Maar dat we vanuit overheid altijd denken dat iedereen daarop zit te wachten, maar dat in de praktijk natuurlijk ook wel meevalt. Dus ik denk wel dat het heel goed is dat we het doen, hè, voor die inhoudelijke meerwaarde. Maar om nou te zeggen dat elke inwoner hierop zit te wachten, ja, dat is natuurlijk ook flauwekul. Ik bedoel, hè, de meeste mensen die hebben wel wat beters te doen dan met een medewerker in de supermarkt, terwijl je snel die boodschappen aan het doen bent, even een vragenlijst door te nemen en een kwalitatief inhoudelijk interview door te nemen. Dus ja, ik denk dat het wel meevalt. En tegelijkertijd is het wel fijn dat mensen dus hiermee ook de kans krijgen om hun frustraties, hun klachten of hun verbeterpunten gewoon mee te geven. Dus ik denk dat daar meerwaarde zit ook voor inwoners zelf. Maar tegelijkertijd om nou te zeggen, wauw, dit is fantastisch hoe we het doen. Ja, ik denk dat bewustzijn er niet eens zozeer is. Ik denk gewoon dat de maatschappij er beter van wordt.
Hoe we vragen mensen normaal om in 30 seconden te pitchen wat hun geheime recept is om 100 jaar te worden. Maar ik vind het wel interessant om eigenlijk te vragen, zou je in 30 seconden kunnen pitchen hoe jij over 100 jaar de gezondheid van de samenleving voor je ziet?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat over zorg en over gezondheidszorg, maar dat gezondheid eigenlijk begint met die normale leefomgeving. En als je die op een manier inricht waarin bewegen, ontmoeten, een gezonde leefstijl, hè, gezond eten, gewoon normaal is en voor de hand liggend, dan denk ik dat gezondheid er zo uitziet. En dat het niet zozeer over ziekenhuizen gaat, of over jeugdzorginstellingen of dat soort dingen.
Dat vind ik een hele mooie, heel mooi toekomstbeeld. Ja. Of toekomstvisie. Ja.
Dus dat stukje, echt als we het over gezondheidszorg hebben, dat we eigenlijk bedoelen ziekenzorg. Want we kijken naar ziekenhuizen, we kijken naar jeugdgezondheidszorg. de problemen die er spelen, dat je echt kijkt van, het begint eigenlijk bij de basis, gewoon een gezonde omgeving.
Ja, ja.
Van daaruit kijk je verder.
Nou ja, en het lastige is natuurlijk, iedereen heeft zijn jeugdzorg, noemde je net al even. Iedereen heeft zijn mond vol van die tekorten in de jeugdzorg. Volledig helder dat ook moet gebeuren. Want we krijgen als gemeente gewoon te weinig geld daarvoor. En daarvoor moet er in heel veel gemeenten, gelukkig nog niet in Midden-Drenthe, maar of de belasting omhoog, of een bibliotheek sluiten, of een zwembad sluiten, of minder geld naar sportverenigingen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het dus niet gaat over die jeugdzorgkant, maar over die normale leefomgeving. Dus je moet juist meer investeren in bibliotheken en sportverenigingen, et cetera. Dus je moet ook niet kijken naar die 13% van de kinderen die wel gebruik maakt van jeugdzorg. Maar je moet, en dat naar 8% krijgen. Nee, je moet kijken van, oké, 87% van de jongeren groeit normaal op een gezonde, gelukkige manier. Hoe kunnen we daar 95% van maken? En dat lijkt bijna hetzelfde. Alleen je gaat dan toch net even de andere knoppen draaien. Want je gaat niet een traject starten om minder jeugdzorg te krijgen. Nee, je gaat een traject starten waardoor meer mensen kunnen sporten. Of waardoor jongeren vaker naar de bibliotheek gaan. Of waardoor dat ene kind langer in zijn eigen school kan zitten in plaats van dat hij naar speciaal onderwijs moet. En ik ben er wel van overtuigd dat als je het op die manier aanvliegt, en dat zal ongetwijfeld meer geld kosten, maar dat het in de long run beter is voor onze kinderen. En dat in de long run uiteindelijk dus ook voor de portemonnee veel beter is. Maar we moeten het eigenlijk minder hebben over dat financiële deel, maar veel meer over dat inhoudelijke deel. Hoe krijgen we die normale leefomgeving nu zo ingericht?
Ja. Het is ook wel een beetje durven investeren in nu, zodat je in de toekomst dus die winst kan krijgen. In plaats van op korte termijn winst willen behalen, wat nu misschien wat minder geld kost. En, volgens mij wat je net zei, dat dacht ik ook eigenlijk gelijk aan preventie tegenover ambitie. Ik weet niet of jullie dat ook al.
Yeah.
Het is eigenlijk ook inderdaad het versterken van de goede kant of zo. In plaats van dat je focust op de preventie van de slechte, tussen aanhalingstekens, kant.
Ja, mijn collega wethouder zit in Drenthe, bij de GGD overigens ook. Die zien me altijd wel aankomen. Maar op het moment dat het woord preventie valt, zeg ik altijd, nee, we moeten het niet hebben over preventie. We moeten het over die normale leefomgeving hebben. Maar ik vind ambitie misschien wel de juiste term wat dat betreft.
Ja, dat zou ik een keer kunnen opzoeken. Ambitie, dat is inderdaad de tegenhanger van preventie, denk ik.
Ja, nog eens verlengde van. Stap daarvoor of zo.
Ja.
Mooi, ja.
Ja, dus uiteindelijk, ambitie zou hetgeen zijn waar je uiteindelijk naartoe wilt inderdaad. En het preventie richt zich in mijn ogen dan nog te veel op een soort risicogroepen. Mensen die al iets hebben en dan... Je moet breder kijken. Ook de mensen die gewoon in wezen gezond zijn, ook die moet je meenemen in het hele aspect.
Ja, met zo'n interventie ben je dus eigenlijk al bezig om zo'n speciaal groepje mensen in een normale te duwen. Maar door ze aan te duiden als zo'n speciaal groepje, ja, blijft het ook speciaal. Dus laten we dan gewoon kijken, hoe kun je nou een leefomgeving creëren waarin meer mensen normaal zijn?
Ja, en zo'n leefomgeving creëren is natuurlijk ook een meer een want we hebben het, je zit volgens mij voornamelijk op die jeugd, hè? Dat klopt dat? Heb ik dat goed?
Ja, ik doe het stukje 18 plus samen met een collega wethouder in Midden-Drenthe. Maar wat we hebben gezegd is, als je echt wil breken, moet je met van jongs af aan beginnen.
Mm.
En dus zitten de zwaarste interventies op het onderwijs, op de 0 tot 4 IKC-locaties. Zit hem in de sport, dat soort dingen. Omdat daar veel grotere winsten zijn te behalen voor de toekomst. Omdat je dan een patroon kunt doorbreken.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje vanuit mijn bachelor meegekregen. Dus op een of andere manier heb ik altijd een soort gedachtegoed in het hoofd, waarbij ik altijd denk, de jongere generaties, daar inderdaad valt veel winst te behalen en is het rendement groter dan wanneer je zou inzetten op de oudere groepen. Dus even heel raar misschien gezegd, maar het voelt altijd, de oudere generaties een beetje een verloren zaak. Je moet daar ook meer inzetten op de jongere generaties, want die gaan het verschil maken in de toekomst.
Ik begrijp je punt hoor, maar ik moet natuurlijk wel zeggen dat we wel nog steeds vast investeren in ook 18 plus. 18 tot 27, maar ook 27 tot 100, 120, you name it. Sterker nog, daar hebben we echt gigantisch goed beleid voor, ook met 1 tegen eenzaamheid. Daar zijn we echt wel een van de koplopers qua gemeente. Daar is mijn collega Dennis Bouwman heel goed mee bezig. En Ja, nee, ik snap je punt, maar tegelijkertijd moet ik mij even aangeven, nou ja, daar investeren we ook wel vast in, maar we zien gewoon dat een aantal interventies gewoon effectiever zijn op het moment dat je ze in de leeftijd 0 tot 18 inzet.
Ja, nee, dat is ook wel een scheve blik of scheve visie die ik misschien heb ontwikkeld op een of andere manier. Ik ben het met je eens hoor. Maar als je, ook als je interveneert op de jongere leeftijdscategorieën, is het dan ook zo dat het is ontzettend belangrijk om de omgeving van zo'n kind ook mee te nemen. Dus de ouders van kinderen zijn belangrijk, maar ook supermarkten en dergelijke zijn heel erg bepalend volgens mij in hoe een kind omgaat met zijn of haar gezondheid.
Ja.
Ik bedoel, je kan wel leuk een gezonde schoolkantine inrichten, maar als het kind thuis van zijn of haar ouders niet die gezonde leefstijl meekrijgt, heeft het dan effect? Dat is eigenlijk een beetje de...
Ja, en Midden-Drenthe hebben we dan gezegd, en dat doen we nu in de jeugdhulpregio Drenthe ook, van zo'n kind beweegt eigenlijk in een leefomgeving tussen drie punten. Gezin, waar jij het over hebt inderdaad, ouders, opvoeding, noem maar op. Mm-hmm. School en vrije tijd. Nou, vrije tijd zijn natuurlijk die sportverenigingen of de speeltuin of zo'n muziekvereniging bijvoorbeeld. En je kunt dus heel gericht, als je een bepaalde ambitie, heb ik net gehoord, hebt, dan kun je daar dus heel gericht ook een aantal interventies in plegen. Van oké, sommige horen bij de school, of sommige horen in de vrije tijdsector. Maar het betekent natuurlijk ook wat voor ouders en voor gezinnen. Nou, en dat is een politieke opvatting van ja, hoe ver wil je daarin gaan? En in Midden-Drenthe is het wel zo dat we wel proberen in gesprek te gaan met ouders. En dat we vanuit zo'n centrum jeugd en gezin bijvoorbeeld ook echt wel in gesprek gaan met ouders van mogelijkheden tot opvoedondersteuning of tips en tricks voor bijvoorbeeld jeugd in coronatijd. Ja, dat probeer je wel te doen. En tegelijkertijd is er altijd een spanningsveld van ja, hoe ver wil je ook achter die voordeur komen?
Ja, wat je zei, Chess, zette mij ook nog even aan het denken. Want ik dacht ook van, als ik een voorbeeld van mezelf bij moet halen, want je hoort nu sowieso heel veel over gezondheid, in ieder geval naar mijn idee. En ook over wat is nou echt gezondheid, of wat is gezondheid, wat is gezond eten bedoel ik. En hoe zit het met bewegen, wat is belangrijk, hè? Dat soort zaken. En ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik dat soort dingen ook aan mijn ouders terug ga geven. Dus ik weet niet of jullie dat ook merken, Chess en Julian. Maar ik heb het idee dat in mijn leeftijd dat wij ook onze ouders proberen te onderwijzen of zo over wat is gezondheid. Mm-hmm. Ja, als ik dan hoor dat ze elke week een pizza eten bijvoorbeeld, dan denk ik van, dan zeg ik ook wel van, goh, dat is, nou, een beetje lekker, moet je ook zeker doen, maar weet je wel wat erin zit en weet je wel hoeveel calorieën dat zijn ook. Zijn calorieën niet het belangrijkste, maar toch probeer ze wat mee te geven of zo.
Ja, dat merk ik ook hoor. En de trends in de, nou ja, wat dan wel weer gezond is of niet gezond is ineens, dat probeer ik ze ook wel mee te geven. Ja.
Ja, dus misschien is het daar dan ook nog weer wat winst of zo wat je kan behalen. Maar wij pakken dat toch wel makkelijk op ook. En wij geven dat ook mee. En ik denk dat de jeugd die zal het misschien, weet ik niet, zijn aanname, minder snel meegeven aan hun ouders. Maar...
Ja, maar aan de andere kant, op het moment dat je een trendbreuk veroorzaakt, omdat die kinderen op een bepaalde manier met die gezonde leefstijl aan de gang gaan, ja, misschien niet op hun vierde of vijfde of zesde, maar als ze dat doorleven, ja, dan gaat natuurlijk ook op hun zestiende gaan ze dat soort verhalen wel vertellen. En laten we eerlijk zijn, op het moment, ik bedoel, volgens mij heeft iedereen ooit op de basisschool wel zo'n sponsorloop gehad of wat dan ook. Ook dat zijn de momenten waarin je dus het gesprek kunt voeren met ouders. Van, hé, het is niet alleen een sponsorloop om dit en dit qua geld op te halen. Maar lopen is gezond, hè? Bewegen is gezond. Motorisch vaardig zijn, dat is een opgave voor de toekomst. Dus je hebt ook gewoon meerdere knoppen om gewoon aan te draaien. Doordat je met die kinderen bezig bent. En volgens mij is dat gewoon ontzettend belangrijk. Dus eigenlijk zijn kinderen tegelijkertijd ook gewoon de nieuwe ambassadeurs inderdaad. Ja,
ja, mooi.
Zou je nog tot slot een boodschap willen meegeven aan de luisteraar?
Wat ik vooral hoop is dat heel veel mensen aan de slag gaan met een normale leefomgeving waar iedereen echt gezond en gelukkig kan opgroeien. In plaats van dat we altijd naar de achterkant kijken, naar problematiseren en die gezondheidszorg. Ja, we moeten de handvatten hebben voor kinderen die hulp nodig hebben, voor volwassenen die hulp nodig hebben. Maar laten we vooral bezig met die normale leefomgeving. Die vooral niet vergeten, omdat we alleen maar in die problematiek denken.
Dan zijn we bij deze, denk ik, aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Erin, dat je met ons in gesprek wilde gaan.
Graag gedaan. Vond het ook leuk en inspirerend.
Mooi.
Dat is altijd fijn om te horen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.